Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. En vandaag in deze uitzending gaan we het hebben over verschillende uitzendingen hier op Radio Maria. En we gaan lezen uit een boek, namelijk een brief gericht aan een beroemd iemand. Maar laten we eerst starten met muziek, beste luisteraars. En vandaag starten we met het lied Mon Berger, Mijn Herder van de groep Glorious. Nogmaals van harte welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria.
Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante. Je chante. Alléluia. 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 Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car mon Dieu est avec moi, je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Es-tu prêt par ma table, là devant mes adversaires, tu répands le parfum, ma coupe est importante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh.
De Heer is mijn herder, niets heb ik te vrezen. Mon Berger van de katholieke muziekgroep Glorious. Beste luisteraars, vrijdag kan u om 10:30 luisteren naar een uitzending van het programma Menslievend. Zaterdag om 13:00 kan u hetzelfde programma verwachten. En ik stel voor dat we gaan luisteren naar een fragment uit een iets langer gesprek die collega Marieke heeft gehad tijdens haar bezoek aan een woonzorgcentrum.
We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En daarnet waren wij op het kantoor van de directeur, Bram. En nu zijn we een paar gangen doorgewandeld en zijn gastvrij ontvangen in de kamer van Aggie. Aggie, hartelijk bedankt dat u even met ons wil spreken.
Heel graag gedaan, mevrouw.
Woont u al lang in dit woonzorgcentrum,
Aggie? Toch enkele jaren al. Ik ben een beetje de tel kwijt. 4, 5.
Ja. Ja, dus al enkele
zeker.
Jaren.
In het begin was ik op een kamer van 2, omdat er geen plaats was voor een eenpersoonskamer. Maar hier ben ik heel, heel rustig en gelukkig, ja.
Dus ook al een paar jaar...
Uitzicht. De einder. Ik bespreek het in mijn dagboek. Ik hou er een dagboek op na.
Oké. Okay. Ja, het is inderdaad... Ja,
mijn zoon heeft er een keer bij een verhuis 17 boeken op de container... Hij vroeg wel of hij dat mocht doen.
Oké, dat is goed.
Van 17 jaar ver, mijn kasten uitkuisen en alles de rommel weg. En voilà.
U schrijft elke dag in uw dagboek?
Ja, ja.
Oké.
Okay. Ja. Het is ook een geheugen. Hoe noemen ze dat? Ja, steuntje.
Ja.
En dat van de directeur.
Ja. Dat is een goede training ook voor uw geheugen om te schrijven.
Absoluut. Dat ondervind ik. En ook...
voor uw handen
mijn handen te oefenen. Ik voel dat wel, hoor. Ja.
En leest u ze dan ooit terug, de dagboeken? Of is het meer schrijven en dan wegleggen?
Ik zoek wel soms iets op wat ik geschreven heb. Ja, het is als geheugensteuntje dat ik schrijf eigenlijk.
Ja, ja.
Om te weten wat er gebeurd is en wat er in de toekomst nog zal gebeuren. Het is hier echt heel gezellig. En zeer veel activiteiten. En met begeleiding ook. Hè. En ja, we hebben hier de tuin voor te wandelen. Als er incidenten zijn... weten wij altijd waar naartoe, de hoofdverpleegster, vooral de ergotherapeuten. Daar zijn we eigener mee. En de directeur zit te lachen, maar dat is zo. Maar met de directeur ben ik ook heel, heel, ja, op mijn gemak.
Oké. Ja, ik zie dat u...
Vroeger heel verschil.
Dat u veel activiteiten meedoet, want ze hangen ook uit aan de muur,
ja.
De activiteiten.
Ja. Onlangs is onze huiskat... Mineke, overleden en plechtig begraven in de tuin hier. En ja, dat zijn van die evenementen. Maar we waren er wel aan gehecht. Als ik mijn deur opende, ze was er. Huh? Is er niet meer. Ja, dat doet wel iets.
Ja. U had een goede band met de kat. Ze kwam veel binnen?
Ze kwam hier niet binnen, nee.
Niet.
Ze ging niet in de kamers, nee.
Okay.
Maar ze was er in de hol en ze liep een keer mee. En, ja, ja. En Nathalie, de ergotherapeute, zorgde ervoor dat ze eten en drinken had. Op tijd. Ja, dat was aangenaam. We missen haar.
Ja, maar misschien dat er een nieuwe kat komt dan.
Goed, ik weet het niet. Ja. Dat is goed, hè.
We zitten hier aan het raam.
Ja.
Met een heel mooi uitzicht op de velden. Gaat u veel wandelen buiten?
Ja, zoveel als ik kan. Ik noem dat de einder. Omdat ik verder niets meer kan zien. De einder voor mij is de scheiding van het veld en de lucht. De blauwe hemel. Daar de treurwilg. Nu is zij kalm. Maar als er een beetje wind is, wiegt hij prachtig. Hè? Allee. En... ja, het zijn schone wandelingen. Absoluut.
U gaat veel buiten, niet alleen om te wandelen, maar ook om te lezen. De directeur toont mij hier een foto van u die aan het lezen is in het zonnetje buiten. Leest u
met
graag?
Met een vriendin, allee, met een medebewoonster. Ja, als ik naar de Bisons ga met mijn rollator, meestal neem ik toch mijn rollator mee. Ik ben toch 90, hè. En dan zat ik met mijn rollator met mijn boek bij de Bisons ook weer lezen. Ja.
En wat voor boeken
lees je? Ik spreek er eerst wel tegen. Hè? Ik spreek tegen de Bisons.
Okay.
En ze komen afgestapt. Hè? Ze kennen mij al een beetje. En ze weten ook dat ze vers gras... Ik trek hier langs de gras. Langs de graskanten. En ze weten dat ze door die tralie dat vers gras krijgen. Want het is een beetje zielig waar dat ze daar lopen. Hè? Het is allemaal afgegeten. Maar ja, het is de tijd van het jaar ook.
Ja. Maar zijn ze een goed gezelschap om mee te lezen?
De Bisons.
Ja.
Ja, rustig. En de kleintjes zijn schattig. Ja. Ja.
Wat voor boeken leest u graag?
Romans, maar ook geschiedkundige romans vooral. Dat heeft mij altijd aangetrokken. Over Vlaanderen, je ziet de leeuwtjes daaraan. Hè. Over, Ik zingend Vlaanderen, ik speel op mijn piano. Dat is mijn gezin niet, maar waar ik uitkom. Het gezin waar ik vandaan kom.
Ja, uw ouders en uw broers en zussen?
Ja, ja, mijn ouders, mijn broers en zussen. Waren met 7 kinderen. Mijn zussen alle 5 in het onderwijs. 4. Ja, 5. Alle 5 in het onderwijs. Ik was verpleegkundige.
U was de rebel in de familie. U was de rebel in de familie. U ging iets anders doen.
Ik ging, maar ja, maar dat loopt zo. Ja, dat is niet gepland. In zo'n groot gezin, dat is toch... Ja. We gingen wel serieus aan elkaar vast. En ik ben mijn zussen kwijt. Hè. Ik heb nog 1 zus.
Ja.
De 4. En ik heb nog 1 broer in Tenerife. Ja, hij woont al jaren in Tenerife. Onze Jo. De jongste van de 7. En de oudste is onze zus Lieve. En zij is jaar na jaar directrice geweest van 3 scholen. Een kleuterschool nog bij in Gent. Christus Koning Parochie. Dat was een nieuwe parochie die ze gebouwd hebben. Veel huizen gebouwd. Dus het werd allemaal bevolkt en zat direct. Het was voorzien, hè. Scholen. Maar die leeft nog. En ze is 101. Mijn oudste zus.
Okay, de oudste leeft nog.
Dat is... Mijn oudste zus en mijn jongste broer. En ik.
En de hoeveelste was u van de kinderen?
Jo, Leentje, ik.
Oké. Okay.
Mieke, Grietje.
Dus bij de oudste eigenlijk ook, bent u van uw broers en zussen?
De derde jongste.
Ah, de derde jongste. Ja. Okay. En er staat hier in uw kamer ook een keyboard, een piano.
Ja.
Speelt u daar veel op?
Ja, veel. Zeker 1,5 uur per dag. Maar niet aan 1 stuk, hè.
Oké.
Okay. Soms vlucht ik naar dat piano. Als ik me eenzaam voel.
En speelt u al lang piano? Doet u al
We waren 6 jaar oud. De meisjes, mijn zussen en ik, het was een ander 5, kregen pianoles van mijn oudste zus, toen al in het onderwijs stond, directrice was. En mijn oudste broer heeft ons leren zingen.
Okay.
Dus op zijn ene knie, waren nog maar zo groot, 5, 6 jaar. En hij leerde ons ook 2-stemmig en 3-stemmig. 3-stemmig, dat waren kanons.
Ja.
En 2-stemmig waren liedjes. En zo zijn wij toch een muzikale familie geweest, eigenlijk. Papa was hoofdonderwijzer in Sint-Denijs-Boekel. Hij was afkomstig van Blasius-Boekel. Dat is hier niet ver van. En hij wou dat wij studeerden en ons best deden. Het was ook de moeilijkheid dat we op de buiten woonden, ver van een internaat. Allee, ver van middelbare school. Die dan natuurlijk een internaat werden, hè, voor ons. Jaren in het internaat geweest. Maar met mijn zus, we waren nooit alleen. We hadden wel een broer, wel een zus. Dat maakte heel plezier. En we mochten daar ook piano leren spelen en zingen in het koor van... In Gaveren was dat. Ja, veel meegemaakt. En toneelspeel. Ik heb veel toneel gespeeld.
Dat klinkt niet zo heel enthousiast. Vond u het leuk om te doen, of niet?
Ik vond alles leuk. Ook dactylo, vitesse. En ik was zo Vlaams gezind in mijn hart. Dat komt van papa, hè. Je ziet er lieve vlucht.
Ja.
En ik wou... Want ik heb nog een keer gezegd in open glas... Dat was natuurlijk een beetje fout, alleen een beetje opstandigheid. Ik werd een vraag gesteld in het Frans. En ik moest dus in het Frans antwoorden. Ik antwoordde in het Nederlands. De zuster zegt, ja, maar Agi, je moet dat in het Frans antwoorden. Ja, maar, zeg ik zo met veel overtuiging, ja, maar ik ben een Vlaming. Heel de klas lachen natuurlijk. Maar ja, ze wisten het daarop.
Ik zie hier ook heel veel recentere foto's. U heeft zelf kinderen, ja.
Ik heb 3 kinderen, 50ers. Hè.
Ja.
Ik ben overgrootmoeder van de kleine Marcus. Aan de lamp hangt hij daar.
Ja, inderdaad.
Schatje is nu anderhalf jaar.
Ja, onlangs 1 jaar geworden, dat kaartje hangt er. Ja,
ja, Marcus. Van de oudste dochter van mijn zoon. Ja.
Oké. Okay.
Anaïs in Antwerpen. En ja, daar...
En heel het gesprek, beste luisteraars, en heel de uitzending in Woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke kan u dus beluisteren nu vrijdag om 10:30 met een heruitzending zaterdag ook om 13:00. Meer informatie over dit bezoek kan u trouwens terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma Menslievend. Daar kan u trouwens ook enkele mooie sfeerfoto's bekijken.
Shall my help come? My help comes from the Lord after all. He's the merciful God.
He looks for us when we lose the way, takes us into his arms to heal our wounds with blood of his wounds. Breathe new life into us.
Blessed are the merciful, blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
Blessed are the merciful, blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
If Lord did not forgive our sins, who could stand?
But he forgives us, thus we shall do. We shall do as our God.
Thank you.
rose from the dead.
Jesus, the Lord Spirit says within us, reveal this truth to the world.
Blessed are the merciful, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the merciful, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Reject your fear and faith.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, zoals jullie het weten, is het deze week Red Week. Aandacht vragen voor de vervolgde christenen in de wereld. En ik stel voor dat we luisteren naar een fragment van de uitzending Kerk in Nood, die deze maand gaat over dat rapport over de vrijheid van godsdienst in de wereld.
De internationale pauselijke stichting Kerk in Nood heeft op 21 oktober 2025 haar tweejaarlijkse rapport over vrijheid van godsdienst gepubliceerd, waarin wereldwijd een overzicht wordt gegeven van de stand van zaken met betrekking tot dit fundamentele recht. De studie, die de periode van januari 2023 tot december 2024 bestrijkt, waarschuwt voor een zorgwekkende achteruitgang. 2/3 van de mensheid, dat is meer dan 5,4 miljard mensen, leeft in landen zonder volledige godsdienstvrijheid. Het rapport analyseert de situatie in 196 landen en documenteert ernstige schendingen van dit recht in 62 daarvan. Daarvan worden 24 geclassificeerd als landen waar vervolging plaatsvindt en 38 als landen waar discriminatie plaatsvindt. Slechts 2 landen, Kazachstan en Sri Lanka, laten verbeteringen zien ten opzichte van de vorige editie.
Het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, beschermd door artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, staat niet alleen onder druk, maar verdwijnt in veel landen zelfs.
Zo waarschuwde Regina Lynch, uitvoerend voorzitter van Kerk in Nood Internationaal. Lynch benadrukte tijdens haar toespraak ook dat dit jaar het 25-jarig jubileum is van het eerste rapport van Kerk in Nood. Het rapport identificeert autoritarisme als de belangrijkste drijfveer achter religieuze onderdrukking in 19 van de 24 landen in de categorie vervolging en in 33 van de 38 landen met discriminatie passen regeringen systematische strategieën toe om het religieuze leven te controleren of het zwijgen op te leggen. In China, Iran, Eritrea en Nicaragua maken de autoriteiten gebruik van massale surveillance-technologieën, digitale censuur, restrictieve wetgeving en willekeurige detenties om onafhankelijke religieuze gemeenschappen te onderdrukken.
De controle van het geloof is een instrument van politieke macht geworden,
stelt de samenvatting, die een steeds geavanceerdere
bureaucratisering van religieuze onderdrukking
aan de kaak stelt. Het rapport waarschuwt dat islamitisch extremisme zich blijft uitbreiden, met name in Afrika en Azië. In 15 landen is het de belangrijkste oorzaak van vervolging en in nog eens 10 landen draagt het bij aan discriminatie. De Sahel is het epicentrum van jihadistisch geweld geworden, met groeperingen als Islamitische Staat, Sahelprovincie, het zogenaamde ISSP en JNIM, die verantwoordelijk zijn voor de dood van honderdduizenden mensen, de ontheemding van miljoenen en de vernietiging van honderden christelijke kerken en scholen. Etnisch-religieus nationalisme leidt ondertussen tot onderdrukking van minderheden in delen van Azië. In India en Myanmar hebben christelijke en islamitische gemeenschappen te lijden onder agressie en wettelijke uitsluiting. In India omschrijft het rapport de situatie als hybride vervolging, een combinatie van discriminerende wetten en geweld door burgers en aangemoedigd door politieke retoriek. De achteruitgang van de godsdienstvrijheid is ook verergerd door gewapende conflicten in landen als Myanmar, Oekraïne, Rusland, Israël en Palestina. Oorlogen en religieus geweld hebben een stille ontheemdingscrisis veroorzaakt. In Nigeria hebben aanvallen door gewapende groeperingen die banden hebben met geradicaliseerde Fulani-herders duizenden doden en hele gemeenschappen ontworteld. In de Sahel, met name in Burkina Faso, Niger en Mali, zijn hele dorpen verwoest door islamitische milities. In Soedan heeft de burgeroorlog eeuwenoude christelijke gemeenschappen van de kaart geveegd.
Dit is Kerk in Nood.
Georganiseerde misdaad is ook een nieuwe vorm van vervolging geworden. In Mexico en Haiti vermoorden of ontvoeren gewapende groeperingen religieuze leiders en persen parochies af om hun territoriale controle te versterken. De uitholling van de godsdienstvrijheid strekt zich ook uit tot Europa en Noord-Amerika. In 2023 werden in Frankrijk bijna 1000 aanvallen op kerken geregistreerd. In Griekenland waren er meer dan 600 gevallen van vandalisme. En soortgelijke pieken werden waargenomen in Spanje, Italië en de Verenigde Staten, waaronder ontheiliging van gebedshuizen, fysiek geweld tegen geestelijke en verstoring van religieuze diensten. Volgens Kerk in Nood weerspiegelen deze daden een groeiend klimaat van ideologische vijandigheid jegens religie. Het rapport documenteert ook een dramatische toename van antisemitische en anti-islamitische daden na de aanslagen van 7 oktober 2023 en de oorlog in Gaza. In Frankrijk steeg het aantal antisemitische incidenten met 1000%, terwijl haatmisdrijven tegen moslims met 29% toenamen. In Duitsland werden in 2023 4.369 incidenten in verband met het conflict geregistreerd, tegenover slechts 61 in het voorgaande jaar. Voor het eerst in haar geschiedenis lanceerde Kerk in Nood tijdens het evenement een wereldwijde petitie waarin regeringen en internationale organisaties worden opgeroepen om te zorgen voor een effectieve bescherming van artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat iedereen het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst garandeert.
Waarom deze petitie? Omdat het recht om te geloven of om volgens je overtuigingen te leven, in 62 landen achteruit gaat, wat gevolgen heeft voor miljarden mensen. In de afgelopen 25 jaar heeft Kerk in Nood gedocumenteerd hoe religieuze vervolging gemeenschappen vernietigt, conflicten aanwakkert en miljoenen mensen dwingt te vluchten. Nu, meer dan ooit, moet de godsdienstvrijheid wereldwijd worden verdedigd en beschermd.
Aldus Lynch, die iedereen opriep de petitie te steunen en daarbij de slogan van het initiatief noemde:
godsdienstvrijheid is een mensenrecht, geen voorrecht.
Ondanks deze sombere vooruitzichten benadrukt het Kerk in Nood rapport ook de veerkracht van religieuze gemeenschappen die zelfs onder vervolging humanitaire hulp, onderwijs en hoop blijven bieden. In Mozambique en Burkina Faso hebben interreligieuze projecten aangetoond dat geloof een drijvende kracht kan zijn voor verzoening en sociale cohesie.
Godsdienstvrijheid is de thermometer voor alle andere mensenrechten. De achteruitgang ervan duidt op een bredere ineenstorting van fundamentele vrijheden.
Zo concludeerde Regina Lynch.
En de volledige uitzending van Kerk in Nood, beste luisteraars, kan u beluisteren nu zaterdag om 10:45 en zondag om 13:00. En daar gaan Doreen en Luc meer spreken over het rapport Vrijheid van godsdienst in de wereld 2025.
Zo zwaar geleden, wie stopt de blinde haat? Wij zijn tot niets in staat, zonder uw hulp uit de hemel. Wanneer wordt het waar, die lang beloofde vrede, de wereldsmacht ernaar? Er wordt zo zwaar geleden. Wie stopt de blinde haat? Wij zijn tot niets in staat, zonder uw hulp uit de hemel. Kyrie eleison. Yeah.
Wanneer wordt het waar van de groep Sela? Beste luisteraars, brieven aan beroemde mensen wordt een beetje beschouwd als het geestelijk testament van de lachende paus, die in zijn 33 dagen durend pontificaat niet de tijd heeft gehad iets anders op schrift te zetten. Deze brieven aan beroemde mensen schreef hij in zijn tijd als patriarch van Venetië voor het periodiek Il Messaggero di Sant'Antonio. En vandaag, beste luisteraars, lezen we een van die brieven voor.
Brief gericht aan Charles Péguy. Charles Péguy was een Frans schrijver die leefde van 1873 tot 1914 en sneuvelde bij Villeroy. Hij was een vurig katholiek en stichter van de Cahier de la Quinzaine, auteur van religieuze dichtwerken, waaronder het mysterie van de liefde van Jeanne d'Arc. Het schrijven was voor hem middel om te getuigen van de christelijke hoop. Waarde Péguy, je enthousiasme, je hartstocht om zielen wakker te schudden en te leiden, heb ik altijd gewaardeerd. Minder echter de literaire vloedgolf van je geschriften. Soms bitter, soms ironisch, soms buitensporig fel in de strijd die je voerde tegen dwalende tijdgenoten. In je religieuze geschriften staat een passage die, poëtisch, ik zeg niet theologisch, gezien, erg gelukkig is, waar je God laat spreken over de hoop. Het geloof van de mensen, zegt God, daar sta ik niet van te kijken, want daar is niets verwonderlijks aan. Ik schitter zo zeer in mijn schepping dat die arme mensen wel blind moesten zijn als ze mij niet zagen. De liefde van de mensen, zegt God, daar sta ik evenmin van te kijken, want ook daar is niets verwonderlijks aan. Die arme schepsels zijn zo ongelukkig dat ze, om elkaar niet te beminnen, wel een hart van steen moesten hebben. Maar de hoop, dat is nu iets waar ik echt van sta te kijken. Akkoord, beste Péguy, dat de hoop iets verwonderlijks is. Akkoord met Dante, dat de hoop een stellige verwachting is. Akkoord met wat de Bijbel zegt over hen die hopen. Abraham kon niet begrijpen waarom God hem bevel gaf zijn enige zoon te doden. Hij zegt niet in waar, als Isaac dood was, het talrijke nageslacht vandaan moest komen dat hem beloofd was. Toch bleef hij vast vertrouwen. David wist heel goed, toen hij Goliath tegemoet trad, dat 5 keistenen, hoe geoefend zijn hand ook was in het slingeren, niets voorstelden tegenover een zwaar geharnaste reus. Toch wachtte hij met rustige zekerheid af en zei tegen de bepanzerde kolos: ik kom uit de naam van God en dadelijk zal ik je hoofd van de romp scheiden. Biddend met de psalmist, beste Péguy, voel ook ik me veranderd in een mens die met volkomen zekerheid afwacht. De Heer is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik vrezen? Als strikken rond mij belegeraars neer, mijn hart zou niet versagen. Beste Péguy, hoezeer vergissen zich zij die niet hopen? Judas beging een zware vergissing die dag toen hij Jezus verkocht voor 30 zilverlingen. Maar een nog zwaardere beging hij toen hij dacht dat zijn zonde te groot was om er vergiffenis voor te krijgen. Geen enkele zonde is te groot, geen eindig kwaad, hoe enorm ook, dat niet goed gemaakt kan worden door een oneindige barmhartigheid. En het is nooit te laat. God noemt zich niet alleen vader, maar vader ook van de verloren zoon. Van verre al ziet hij ons aankomen. Hij voelt deernis met ons en stelt ons tegemoet. Hij drukt ons aan zijn hart en kust ons teder. Over een eventuele stormachtige periode in ons leven hoeven we ons achteraf dan ook niet te verontrusten. De misstappen die een kwaad waren in het verleden, worden heilzaam in het heden. Indien zij ons tot betering nopen en tot verandering ten goede. Ze worden een juweel, als men ze God aanbiedt om hem de vreugde van het vergeven te verschaffen. Onder de voorouders van Jezus noemt het evangelie ook drie vrouwen die helemaal niet prijzenswaardig waren. Rachab, die prostituee was geweest, Tamar, die een zoon, Fares, had bij haar schoonvader Juda, Bathsheba, die echtbreuk pleegde met koning David. Dat deze voorzaten door Christus aanvaard en in zijn geslachtslijst opgenomen werden, is een mysterie van nederigheid. Maar ook, dunkt me, een middel in Gods handen om ons gerust te stellen. Gij kunt heiligen worden. Wat ook de geschiedenis van uw familie, het overgeërfde temperament en bloed, wat ook uw persoonlijke verleden mag zijn. Beste Biggie, het zou een grove fout zijn te wachten en uit te stellen. Wie het pad opgaat van later, komt uit op het pad van nooit. Ik ken iemand die van het hele leven een wachtkamer lijkt te maken. De treinen komen aan en vertrekken, maar hij? Ik vertrek later wel. Op het eind van mijn leven zal ik wel biechten. Over de dappere Anselmus staat in het populaire kinderrijm van Visconti Venosta: de dag vliet heen een keer op keer, maar nooit keert die Anselmus weer. Hier evenwel hebben we een andere Anselmus, één die nooit vertrekt. Zoiets is niet zonder risico. Veronderstel, beste Peggy, dat barbaren Italië binnenvallen, alles vernielend en moordend op hun weg. Iedereen vlucht. Iedereen tracht een plaatsje te vinden in vliegtuigen, treinen en auto's. Ik roep tegen Anselmus: kom, er is nog plaats over in de trein. Stap in, vlug. Hij antwoordt: maar is het wel helemaal zeker dat de barbaren me uit de weg zullen ruimen als ik blijf? Ik zeg: niet zeker, misschien sparen ze je. Misschien passeert er een andere trein voordat ze hier zijn. Maar op die mogelijkheden kun je niet rekenen en het gaat om je leven. Nog langer wachten is een onvergeeflijke onvoorzichtigheid. Ik kan me later toch nog ook bekeren? Zeer zeker, maar dat zal allicht moeilijker zijn dan nu. Zonden worden door herhaling tot gewoonten, tot boeien die moeilijk te verbreken zijn. Nu, zonder dralen, alsjeblieft. Je weet het, Peggy. Bij dat wachten rekent men op Gods goedheid, die zo duidelijk blijkt uit het gedrag van Christus, de vriend der zondaars, zoals hij in het evangelie genoemd wordt. Hoe groot die vriendschap is, weten we. Als er een schaap verloren gelopen is, gaat de Heer zoeken tot hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, draagt het naar huis en zegt tegen iedereen: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. De Samaritaanse vrouw, de overspelige vrouw, Zacchaeus, de goede moordenaar, de lamme en wijzelf. Allen worden we zo gezocht, gevonden en behandeld. En ook dat is iets verwonderlijks. Er is nog iets verwonderlijks. Het vast verwachten van het komend leven, zoals Dante zegt. Het is verbazingwekkend, deze vaste zekerheid naar die toekomstigheid en dus verre vaagheid. En toch, beste Peggy, dat is de situatie van ons, mensen die hopen. Het is met ons net als met Abraham, aan wie God een land van overvloed beloofd had. Hij gehoorzaamde en vertrok, zegt de Bijbel, zonder te weten waarheen. Maar toch vol vertrouwen en zich op God verlatend. Het is met ons, zoals de evangelist Johannes zegt, nu reeds zijn wij kinderen van God, en wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Het is met ons zoals met de Napoleon in het gedicht van Manzoni. Betredend bloesemrijke paden van de hoop, al kennen we het land nog niet waarheen die paden leiden. Kennen we het dan toch niet op vage wijze? Of was het maar uitzinnige praat van Dante, toen hij het trachtte te beschrijven als licht, liefde en vreugde? Verstandelijk licht, omdat ons verstand dan volkomen duidelijk dat zal zien waarvan het hier op aarde nauwelijks een schim heeft opgevangen. God. Liefde tot het ware goed. Want het goede dat we hier op aarde beminnen, is steeds maar het ene of andere goed. Een druppeltje. Een kruimeltje. Een stukje goeds. Terwijl God het goede zelf is. Vreugde die alle zoetheid te boven gaat. Want de vreugde van de hemel zijn niet te vergelijken met die van de aarde. Hetzelfde zegt reeds Augustinus. Hij noemt God de altijd oude en altijd nieuwe schoonheid. Zo ook Manzoni, daarboven. Zwijgt en verduistert alle glorie die voorbij gaat. En Jesaja in zijn beroemde dialoog roep. Wat zal ik roepen? Roep, elke mens is als gras en heel zijn glorie is als een bloem in het veld. Het gras verdort, de bloem verwelkt. Beste Peggy, met die grote geesten zijn wij het eens. Sommigen zullen ons vervreemde en onpraktische dichters noemen. Wij antwoorden, wij zijn de kinderen van de hoop. Zelfs God staat van ons te kijken. Augustus 1971.
Pécheurs dès maintenant.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken uiteraard nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Verrijs, o God, richt de aarde, Gij die rechtmatig bezit alle volken. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 82, vers 8. Verrijs, o God, richt de aarde, Gij die rechtmatig bezit alle volken. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot maandagochtend.